Goedemorgen allemaal. Ik wil jullie vragen om mij het woord van God te openen. Het boek Colossenzen hoofdstuk 2. Colossenzen hoofdstuk 2. En dan gaan we lezen vanaf vers 4. En dit zeg ik, opdat niemand u misschien met mooi klinkende opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als een buit meesleept door de filosofie en inhoudloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk en u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in overtredingen en onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met al zijn bepalingen vijandig tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden de macht ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Vers 13 en 14. Dat is de tekst waar we het over gaan hebben. En hij heeft u, toen u dood was in overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen vijandig tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Ik ben dankbaar vanmorgen met de liederen en met de getuigenissen. Ik verwacht eigenlijk dat het ook zal aansluiten bij de prediking van vanmorgen. Want ik moet eerlijk bekennen, broeders en zusters, dat ik erg aangegrepen of gegrepen bent door dit gedeelte. Ik vind het zo'n prachtig mooi gedeelte. Maar ook zeer indringend. Als je onze tekstwoorden leest, dan spat daar, als het zijn, de hoop spat er vanaf. Maar ook de diepte van het evangelie wordt zichtbaar door deze woorden. Zelf ben ik in mijn persoonlijk leven veel bezig met de essentie van ons geloof. Wat is nou de essentie van ons geloof? En dat heeft eigenlijk te maken met twee dingen die er in mijn leven afspelen. En daar wil ik met jullie vanmorgen over spreken. Zoals u misschien nog weet, begin dit jaar, bij het nieuwe jaar, ik dacht dat het 1 januari is, maar ik heb het niet helemaal helder meer, maar rond het nieuwe jaar heb ik met jullie gedeeld dat het belangrijk is dat we als gemeente blijven bij de eenvoud die in Christus Jezus is. Weet u, het leven is soms zo druk. Of het leven kan zo anders lopen dan dat je bedacht hebt. Je kan jezelf soms zo druk maken om de wereldgeschiedenis, om de wereld, om het land en om alles om je heen, dat je vergeet dat Christus ons eenvoudig oproept om te blijven bij hem. En weet je, voor sommige christenen is het leven met Christus niet altijd even sprankelend meer. Door al die omstandigheden in het leven van een mens. En toen de Heer met mij sprak, in begin dit jaar van Edward, blijf bij de eenvoud die in Jezus Christus is. Heeft me dat eigenlijk al die afgelopen maanden, ben ik daar veel mee bezig geweest. Wat houdt mijn geloof nou in? Wat is de essentie van het geloof? We kunnen zoveel weten over allerlei thema's van de schrift, maar wat is nou de essentie van u en mijn geloof? Daar hielp ook mee. In mijn werk kom ik in aanraking met heel veel verschillende culturen en heel veel verschillende geloven. En vele mensen weten dat ik een godvrezend man ben. En daardoor krijg ik ook regelmatig gesprek met mensen die anders geloven. Bijvoorbeeld een islamiet die mij vertelde dat hij zo dankbaar was met Allah. Want hij had Allah gebeden en Allah had zijn gebeden verhoord. Of een collega bij mijn werk die de behoefte had om ook aan mij te vertellen hoe God haar gebedsleven, haar God, haar gebeden verhoorde. En elke keer als ze bad, dan gebeurden er dingen. En ik natuurlijk nieuwsgierig, maar ik dacht, hé, dat herken ik. Ging doorvragen. Van wat, hoe beleef je dat dan? Wat ervaar je dan? Wat zeg je dan? En ik merkte, als ik dan met iemand die Boeddha volgt, of de Hindoe-god volgt, of Allah volgt, dat die gebedsverhoringen en hoe serieus ze met hun geloof bezig zijn, dat het hun geloof in hun God en hun godsdienst erg versterkt. En weet dat ik ook besefte in die gesprekken, wat je dan soort non-verbaal opvangt, in dat die mensen dezelfde ervaringen hebben als christenen. Als je het hebt over getuigenissen. Hè, we zijn vanmorgen getuigenissen hier. Of gebedsverhoringen. En dat ze zich dieper bekeren tot wat ze geloven. Of de geloofservaringen die ze meemaken. En als je dan praat over de gemeenschap waar ze toe behoren, dat ze daar ook hulpvaardigheid ontvangen en liefde van elkaar. Dat er een verbondenheid is. En deze gesprekken, die dwongen mij om na te denken over de essentie van het evangelie. Want wij geloven toch met elkaar dat wij door genade in de waarheid wandelen. Wij geloven dat wij door genade de waarheid hebben ontvangen in Christus, want Jezus Christus is de waarheid. We hebben toch de Heilige Geest ontvangen, die alleen de kinderen van God kunnen ontvangen. Iemand die niet wederom geboren is, kan de Geest van God toch niet ontvangen. Hoe kan het dan dat er zoveel mensen dezelfde ervaringen hebben die christenen ook hebben? En dat zijn dingen die in mijn leven kwamen. En daar ging ik over nadenken. In die gesprekken analyserend ontdekte ik ook wat anders. Is dat ik merkte dat al die mensen worstelen met zonde. En met de imperfectie van het leven. En dat ze zo bezig zijn om perfect te worden voor God. Dat ze op een of andere manier zoveel energie hebben en kracht hebben en geloof hebben, dat ze heel hard werken om heilig te worden voor God, maar tegelijk het besef in hun hoofd worden dat ze nooit perfect kunnen worden. En dat die soort werkheiligheid, merk ik in de gesprekken gaat, gepaard met onzekerheid. Of fatalisme. Van ja, nou, het is nou niet anders. Ja, laat maar gebeuren. Of angst voor de straf die God zo meteen gaat geven. En nog erg, het negatief denken over jezelf. Teleurgesteld zijn in jezelf. Negatief, ja, het komt toch nooit goed. En toen ik dus na ging denken over die emoties die daarbij komen en wat er gepaard gaat, moet ik tot mijn grote schrik erkennen. En dat is het nadeel als je veel pastoraat of al die jaren betrokken bent geweest bij pastoraat, dat heel veel kinderen van God, christenen, dezelfde worstelingen hebben. Kinderen van God die teleurgesteld zijn in zichzelf. Kinderen van God die angst hebben om gestraft te worden door de Vader. Kinderen van God die onzekerheid hebben over hun heil. En toch belijden wederom geboren te zijn. Of die worstelen met zonde en dan een soort fatalistisch worden. Nou, laat het maar gebeuren. Ja, ik ga niet meer terug naar God. Want het is de 10e of de 20e of de 100e keer dat ik terug ga. Het werkt toch niet. En dacht, hé, het lijkt wel dat het godsbeeld wat hindoes en islamieten en mensen die boeddha volgen en andere geloof volgen, soms hetzelfde zijn als de christenen. Nou, dat terugnemen in de context, het feit dat blijven bij de eenvoud die in Christus is, nadenken over de essentie van ons geloof, en die gesprekken die ik gehad heb. Ja, moet ik onderkennen dat werkheiligheid, je best doen om goed te zijn voor God, ook de gemeente van Christus niet onbekend is. Maar lieve broeders en zusters, wat ik ontdekt heb, is dat er wel een enorm groot essentieel verschil is tussen het evangelie en andere gelovigen. En daar bedoel ik ook mee, mensen die zich christen noemen, maar van het evangelie zijn afgedwaald. Er is een verschil. Een groot verschil. Wat het evangelie inhoudt en wat religie inhoudt. En het verschil ligt zich in twee dingen. Eén, eerst onze zichtwijze op zonde. En de tweede, de inhoud van het evangelie. En daar gaat een stuk in Colossense over. Dennis hebben we net gelezen uit Ezechiël 18, dat trof me ook. En die zonde, die moet sterven. En wij weten dat de schrift ons onderwijst dat elk mens wordt geboren en ontvangen in zonde. Elk mens heeft een soort wet in zich dat hem uitdrijft om verkeerde dingen te doen, om te zondigen, om niet te doen wat God wil. En wij noemen die wet, wij noemen die drang, wij noemen dat de zondige natuur. En de oerwortel van de zondige natuur is dat de mens altijd gericht is op zichzelf. Wat haal ik eruit? Wat is er voor mij? Ik eerst. En niet God. En Johannes onderwijst ons, dat is de hoogmoed van het leven. Trots, hoogmoed. Het Engels woord pride. Is de oerzonde. Is de motor van de zonde van natuur. En de mens kan er alles aan doen in zijn leven. Hij kan heel hard werken. Om tot perfectie te komen. Maar deze zondige natuur weerhoudt hem altijd om tot volledige perfectie te komen. Het lukt ons als mensen nooit om perfect te worden in eigen kracht, in de ogen van God. Weet u, voor elk mens is eigenlijk elke hoop vervlogen om uit eigen kracht perfect te worden. Maar weet u dat bijna niemand dat gelooft? Gods woord onderwijst het ons. Weet u dat wij als enigste christenen zijn die dat durven te geloven of geloven omdat de schrift het ons leert? Zelfs de Jood gelooft niet dat hij alleen een zondige natuur heeft. Weet u wat de Jood gelooft? De Jood gelooft dat wij twee naturen hebben. Een goddelijke natuur en een zondige natuur. En dat die goddelijke natuur bij de zondeval niet is bedorven. En die goddelijke natuur is altijd belangrijker dan de zondige natuur of de menselijke natuur. Oftewel, weet je wat dat inhoudt? De conclusie is, een Jood heeft het kruis niet nodig om gered te worden van zijn zonde. Als je gelooft in deze leer. Nou, en waarom zeg ik dit zo? Waarom ben ik een beetje in deze context? Omdat ik helder wil maken vanmorgen dat u ziet dat het woord van God uniek is. Kijk, het woord van God leert dat wij mensen een zondige natuur hebben. En daarom is de zondeval ook zo diep triest en ernstig. Maar beseffen wij dat als mensen? Hoe ernstig en diep triest, wat voor tragedie het was en is dat er een zondeval is geweest. Ik werd van de week gebeld door de Engelse directeur. We hadden zo gesprekken. Hij zei, hey Edward, weet je joh, ik had Kevin vandaag bij mij op kantoor en weet wat hij vertelde. Dat hij zijn vrouw verlaten heeft en dat hij is ingetrokken bij een andere vrouw. Ik dacht, krijg nou wat joh. Dus ik vroeg aan hem, maar hoe is dat dan thuis ontvangen? Hij zegt, nou het was niet zo goed ontvangen. Zeker niet bij de kinderen. Ook al waren de kinderen 19 en 21. Ja, zijn vrouw was er op zich wel mee akkoord dat hij wegging. Maar ze was er niet mee akkoord dat hij naar een andere vrouw ging. Hij zegt, ik kan toch niet geloven dat je dat zomaar doet, zeg. Nou, zo kwam het gesprek. En toen legde ik de telefoon in en ik dacht, er ging er zo over na. En ik dacht aan mezelf, weer kinderharten kapot gemaakt. Weer iets wat moois was, gebroken. En wij leven in het leven in een wereld van gebrokenheid, 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 gebrokenheid. En weet u, dat komt door die smerige zondeval. Die tragedie, vele jaren geleden. En wij beseffen vaak de ernst van de zonde niet. En die ernst van de zonde, dat heeft twee kanten. Weet u, als eerste, de zonde heeft een uitwerking op God en als tweede op de mens. Maar mensen zijn natuurlijk vooral bezig met de kant van de mens en de invloed die de zondeval heeft op de mens. Dat hoor je vaak terug aan preken. Want we zeggen natuurlijk tegen elkaar, God is in zijn wezen onveranderlijk. God verandert niet. Amen. Maar in zijn houding verandert God wel ten opzichte van de zonde. Als God zonde ziet, dan gebeurt er iets. Dan ontstaat er een heilige toren. Hey, weet u, de werking van de zonde verandert Gods houding en zijn gedrag compleet. Want God kan geen gemeenschap hebben met de zonde. Weet u wat zonde eigenlijk is in de kern? Is ongehoorzaamheid en verwerping van Gods gezag. De zonde is iets wat God berooft van zijn eer. En u begrijpt wel dat die zonde bij Gods toren opwekt. Terwijl God verlangt zijn liefde en vriendschap met ons als mens te delen. God wil niks liever om zijn liefde aan ons te geven. Zijn gemeenschap. Zijn vriendschap. Hij wil onze vriend zijn. Al blijft Gods liefde natuurlijk onvoorwaardelijk en onveranderlijk. Maar toch moet God, als God de zonde ziet, zijn toren, zijn vloek en zijn straf over de mensen uitstorten. Weet u, er is geen grotere tegenstelling mogelijk dan zonde en Gods heiligheid. Als je graag een tegenstelling wil hebben, zonde en Gods heiligheid. Er is geen grotere tegenstelling dan dat. En dat zegt Gods woord ook. Want het is de gebeurde vers 14. Het handschrift. Nou, weet je wat dat betekent? Dat is eigenlijk een... Vroeger werd, als er een veroordeling werd geschreven bij de rechtbank, werd er een papier geschreven met de hand, daarom heet het handschrift, en daar stond je veroordeling op. Nou, wat is er gebeurd? Wij hebben alle Gods wet overtreden. En wat staat er in vers? En het handschrift dat tegen ons getuigde. Er is een handschrift dat tegen ons getuigde dat we de eeuwige straf verdiend hebben. Een aanklacht. En dat handschrift was vijandig. Dat was, want de dood is de laatste vijand. En de straf over de zonde is de dood. Daarom is dat handschrift een vijandig handschrift. Ik hoop ook, als we zo spreken over de tragedie van de zondeval, dat u herinnert uit welke diepte u gered bent. He? 2 Petrus 1 vers 9 leert ons. Wij moeten niet vergeten de reiniging van onze vroegere zonde. Gods hoofddoel. En daar gaan we het nu over hebben. Dat is het evangelie. Is ons te redden van de zonde. Dat is het evangelie. Weet wat Jezus zei toen hij op aarde rondwandelde? Weet wat Jezus tegen de Vader gezegd heeft toen hij in de hemel was en het plan van redding werd uitgedacht in de raad van de hemel, in Gods raad? Weet wat Jezus zei tegen u, tegen mij, Edward Koemans, tegen alle mensen in heel de wereld? Weet je wat hij zei? Hij zei, geef die aanklacht aan mij. Nee, dat zei hij ook niet. Hij nam uit eigen initiatief, want God is altijd zelf de initiatiefnemer. Er is niemand die God zoekt, tot geen één toe. Daarom nam God zelf initiatief. Hij nam jouw aanklacht. Hij nam het uit jouw hand. In zijn hand. Hij kende de hopeloosheid van uw geestelijke staat. Hij kende de tragedie van de zonde en van de zondige natuur. En hij nam dat over. Zonder dat jij dat wilde, van vroeg, uit eigen initiatief, uit liefde, uit totale betrokkenheid, nam hij dat handschrift, die veroordeling, die aanklacht, die vijandig tegen ons opgeschreven was, nam hij bij zich. En weet u wanneer hij dat deed? Denk terug, we gaan eraan gedenken. Hij deed dat met trillende handen. Ziet u zijn handen beven? Daar in Gethsemane. Hij was zeer angstig. Hij was compleet ontdaan. En het was zichtbaar geworden door de bloeddruppels die hij zweette. Daar in Gethsemane. Toen zelfs zijn beste vrienden niet met hem meebaden. Toen hij daar helemaal alleen was. Nam hij onze, nam hij jouw aanklacht dat tegen jou getuigde. Nam hij in zijn handen. in gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. En daar, in die 3 uur, dikke duisternis, keek er iemand uit de hemel naar het kruis. En hij zag daar iemand hangen. Ontuchtpleger zag hij hangen. Een afgodendienaar zag hij hangen. Een overspeler zag hij hangen. Een schandknaap. Iemand die met mannen slaat. Dieven. Hij zag een hebzuchtige. Hij zag een dronkaard. Hij zag een lasteraar. Hij zag een rover. Gelaten 5 vers 19 zegt het volgende. Hij zag daar iemand die de werken van het vlees deed. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Ik denk dat sommigen al moeten erkennen, hé, mijn naam hoort daar eigenlijk te staan. Afgoderij, tovenarij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen. En deze is de meest verschrikkelijkste. Egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelg, iemand die in zwelgpartijen zit en allerlei andere dingen. Dat zag God de Vader. Hij zag die man daar aan het kruis hangen met al die zonden. En God, in die toren van God, die is losgebarst 3 uur lang. En heeft deze man gestraft. In zijn volheid van zijn toren. Oh, wat een verschrikkelijk. En dan zie je nog de waardigheid van God. Dat hij het donker liet zien, zodat niemand kon zien wat daar gebeurde. De waardigheid van God toen hij die man strafte. God strafte in waardigheid zijn zoon. Even tussendoor. Ik weet niet of u het weet. Maar wat is het cadeau wat God geeft aan iemand die heel de wet heeft weten te houden? Wat is het cadeau? Het eeuwige leven. Weet u, terug naar het kruis. Terug in die 3 uur dikkende duisternis. Daar God zijn toren uitstort. In zijn alle grimmigheid. In al zijn hevigheid. In al zijn volheid. Over die man. Waar ik net al die teksten voor gelezen heb. Wat er allemaal fout was in zijn leven. Het wordt licht. Jezus geeft de geest. En hij stierf daar aan het kruis. En dan komt Jozef van Arimathea en neemt deze man mee naar het graf. Ze begraven hem. Ze leggen hem daar. En God die kijkt uit de hemel naar beneden naar de dode Jezus in het graf. En wat ziet hij daar? Wat ziet hij daar? Leg in dat graf. Hij ziet daar een mens die gestorven is zonder zonde. Hè? Het waren de zonden van anderen die hem de dood brachten. Maar zelf was deze man zonder zonde. Nou, je begrijpt natuurlijk wel wat er in de hemel ging gebeuren. Er ontstond heel veel blijdschap en vreugde. Want God mag nu voor de eerste keer en voor de enigste keer in heel de menselijke geschiedenis het grote cadeau gaan weggeven. Het eeuwige leven. En God bereidt dat voor 3 dagen lang. En na 3 dagen wordt het cadeau van het eeuwige leven aan Christus Jezus geschonken. En het leven komt terug in Christus. En wat gebeurt er? Hij staat op uit de dood. En hij leeft voor eeuwig. En Jezus is vanaf dat moment de rechtmatige eigenaar van het eeuwig leven, wat ondoorgrondelijk is, wat ongelimiteerd is. Dat het leven wat al het leven in zichzelf bevat. En Jezus zegt, ja, maar dat leven ga ik niet voor mijzelf houden. Dat eeuwige leven ga ik uitdelen. En weet hij wat hij dan zegt in Gods woord? En een ieder mens die in Christus gelooft, krijgt onvoorwaardelijk het eeuwige leven en vergeving van zonden. Vers 13. En dat is met u gebeurd. Toen u geloofde. Wat staat er in vers 13? En hij, en Christus, toen u, toen Edward, nou vul je eigen naam erin bij het woordje u. Toen Edward dood was in overtredingen en het onbesneden zijn van zijn vlees. Samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Dat is wat er gebeurde aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het meegenomen door het aan het kruis te nagelen. Staat er in vers 14. Onvoorwaardelijk. Afkomst. Of kleur. Of opleiding. Spelen geen enkele rol. Maar ieder mens die gelooft, wordt verlost van zijn zondige natuur en van de zonde. Elk mens krijgt vergeving en reiniging van zonde. Want God vergeeft en God reinigt. En niet alleen dat, maar God doet ons ook opnieuw geboren doen laten worden. We krijgen een nieuwe geest met een nieuwe natuur. En 1 Johannes 3 leert ons dat het een natuur is, een goddelijke natuur, die nooit meer zondigt. U hebt perfectie ontvangen. U hebt volkomen volmaaktheid ontvangen. In Christus Jezus. Dat is het grote wonder van het evangelie. Dat is het evangelie, broeders. Dit is de essentie van ons geloof. Dit is het evangelie. En niemand anders in de wereld kan deel hebben aan deze perfectie dan alleen degene die door het geloof Jezus Christus aanvaardt als een verlosser en middelaar. Plaats vervangen. Is God boos geworden op Christus? Jullie worstelen misschien nog wel eens met zonde. Misschien heb je van de week, ben je weer tegen jezelf aangelopen en heb je gezonden. En misschien heb je wel gedacht dat God weer boos op je was. Nee! God is niet meer boos. God is niet meer boos. Hij is boos geworden op Jezus. Hij is plaatsvervangen boos is geworden op Jezus. Alleen Christus is verdrietig geraakt. En wat zegt hij? Mijn zoon, mijn dochter, kom terug. Eén stap terug in mijn gemeenschap. Beleid je zonde en geloof dat ik je gereinigd heb. De Vader is niet boos. Hoe kan zijn vader boos op zijn kinderen? Hij hoeft ook niet meer boos te worden. Hij hoeft ook niet meer te straffen. Want hij heeft Jezus plaatsvervangend voor jou gestraft. Dat is het evangelie. Waarom ben je nog bang voor God? Waarom worstel je nog om terug te gaan naar God? Waarom? Jouw lijst met al jouw zonden. En veroordelingen nam Jezus in zijn hand. En God werd boos op Jezus. En heeft Jezus gestraft, plaatsvervangend voor jou. Misschien, als je dit zo hoort, zeg je, maar wacht. Wacht eens, God. Wacht eens, Vader. maar ik moet gestraft worden. Weet u, dan kijkt God met liefdevolle ogen uit de hemel naar u vandaag. Hij zegt, waar heb je het over? Waar heb je het over? Ik heb de zonde allang bestraft. En ik vond het zo mooi wat Chris vorige week hier in de getuigenissen zei. Als God een biografie schrijft over jou. En jij mag zelf een biografie schrijven over jezelf. Dat doe ik er dan bij. Dan zijn die totaal anders. Want als God een biografie schrijft over jou. Dan is er geen enkele spoor van zonde te ontdekken in die biografie. Not a single trace. Geen enkele spoor. Want God ziet jou aan. Door Jezus Christus. En ik heb het pas iemand uitgelegd die niks met het geloof had. Ik zeg, God zet ons. En ik weet voorbeelden die kunnen niet zeggen precies wat ik zeg. God die zet de bril op en die kijkt door de bril. En die bril is Christus. En hij kijkt door die bril naar jou. En hij ziet een zonderloos, perfect, volmaakt iemand. Lieve broeders en zusters, dit is het evangelie. Dat is u overkomen toen u tot geloof kwam. U bent gratis en niets bent u gerechtvaardigd. Romeinen 3 zegt ook zo, daarom ga ik het ook voorlezen. Romeinen 3 zegt dat. Want u allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. En er staat in vers 25, dat is een lange tekst. Dat Christus is aangewezen als onze verzoenmiddel. En dat we door hem gerechtvaardigd zijn. Nou ja, kijk. Ik kan zo verwoorden, want ik voel op dit moment de blijdschap in me boven komen. Ik moet daarom nog niet enthousiast worden. Maar echt, lieve broeders en zusters. Daarom als iemand in Christus is. Is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Want God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hun overtredingen. Nee, en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Dus die overtredingen worden niet meer toegerekend. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Lieve vrienden, God is degene die ons het eeuwige leven gegeven heeft met alles wat daarbij hoort. Met al de genade erbij, alle reiniging, alle vergeving, alle verlossing. Al het goddelijke. Waarom zouden wij als kinderen van God dan nog bang zijn voor God? Waarom? Waarom zouden we dan nog fatalistisch gedrag vertonen? Zeggen, nou, ik ga maar liggen en ja, dat zal wel allemaal, ik zie wel. Of waarom zou je nog teleurgesteld zijn in jezelf? Als Gods woord in Galaten 2 zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En nu ga ik u wat vertellen waar ik met regelmaat weerstand krijg, maar teleurstelling is een vorm van hoogmoed. En ik ga het u uitleggen waarom. Als jij teleurgesteld wordt in een ander, of teleurgesteld wordt in jezelf, dat betekent dat jij nog wat verwacht van die ander. Of verwacht van jezelf. Maar ik leef niet meer. Dus wat kan ik nog van mezelf verwachten? En als je iets van jezelf verwacht, dan verwacht je dat er nog iets goed zit in die ander of die ander. Maar het goede is alleen in Christus. He? Onze broeder Jordi die vertelde ook, al het goede heeft de Heer al ons voor. En wij mogen daarin wandelen. He, de Efeze zegt ook, Efeze 2 vers 8. Alle goede werken. Laat ik het voorlezen ook. We gaan richting de afronding. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat niet uit God is, maar dat is een gave van God. Nee, dat bedoelde ik niet te zeggen. Ik moet hem even verder zoeken. Kom maar wel. Ik leef niet meer, maar Christus Jezus leeft in mij. Kijk, als wij overwinning hebben over zonde, dan doe jij dat niet. Maar dat doet Christus, dat doe jij. Als je vrede hebt, dan doe jij dat niet, maar dat is Christus in u. Als je hulpvaardig bent, of je bent vriendelijk, of je mag dingen voor anderen doen, dan doe jij dat niet, maar dat doet Christus het door jou heen. Heb je geloof, dan is het geloof van Christus door jou heen. Als je vruchten van het geloof voorbrengt, dan is het Christus die dat door jou heen doet. Weet u, wij behoren te leven uit dankbaarheid. En ik hoop dat ik u vandaag terug mag brengen tot de essentie van ons geloof. Dat wij niet meer bang voor moeten zijn. Omdat Christus plaatsvervangend voor ons gestorven is en gestraft is geweest. Maar dat wij in dankbaarheid mogen leven uit Hem. Dat we mogen leven vanuit het volbrachte werk van het Lam. Wij mogen gewoon angstloos leven. Omdat de liefde drijft de vrees uit. En wij zijn gevuld met Gods geest. En de liefde van God woont in ons. En zijn kracht en zijn bezonnenheid woont in ons. Wij mogen teleurstellingloos leven. Wij mogen werkheiligheidloos leven. Wij mogen zoveel dingen losleven. Besef dat u Gods geest ontvangen hebt. En die drijft de angst weg. En die vult ons met liefde, vrede. Die vult ons met kracht en bezonnenheid. Weet u, wij zijn een heilig volk. Een eigendom van God zelf. Om zijn deugden te verkondigen. En weet u, de doop is daar een identificatie van. Dat wij met Christus gestorven zijn. Dat we met Christus begraven zijn. Dat we met Christus in dat nieuwe leven zijn opgestaan. Dat we verlost zijn van ons oude. Dat het alles is nieuw geworden. En dat we nou mogen leven vanuit het nieuwe verbond door de geest. We mogen leven vanuit het volbrachte werk van het Lam. En het volbrachte werk van het Lam vraagt maar één ding van ons. Te rusten in Hem. Blijven bij de eenvoud die in Christus is. Laten we nooit deze boodschap van het evangelie vergeten. Dat maakt ons jammer voor de mensen om ons heen. Ook al zijn we van dezelfde lap gescheurd. Maar dat maakt ons anders. Dat maakt ons anders. En dat is genade. Niets te roemen in onszelf, maar alleen maar roemen in Hem. En als laatste wil ik toevoegen. En de genadetijd is nog niet voorbij. Misschien worstel je je hart. Misschien zou je zo graag een deel hebben aan Christus. Dan gaat vandaag de uitnodiging uit. Gods handen zijn nog steeds zo uitgestrekt. De handen van Jezus. En de boodschap is: kom. Kom. Ik wil je mijn armen sluiten. Beleid je zonde. Geef mij je hart. En ik zal jou het eeuwig leven geven. Ik geef jou het eeuwige leven. Zijn handen. Kijk goed naar die handen. Kijk eens naar die handen. Zie je de gaten in die handen zitten? Die zeggen: kom. Die gaat in die handen zeggen: kom, ik hou van jou. En ik wijs je niet op. Kom, beleid je zonde. En ik zal je geven het eeuwige leven. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw liefde. Die zichtbaar geworden is door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik dank u, Heer Jezus, dat u de onzichtbare God zichtbaar heeft gemaakt. In uw leven, maar ook aan het kruis. Maar ook vandaag de dag door uw kinderen heen. Dank u wel dat u de onzichtbare God zichtbaar hebt gemaakt. Dat u het beeld bent van de levende God. Het levende beeld. Ja, u bent God zelf. Want alles is tot u, door u en voor u. En ik wil u als eerste vragen. Wilt u ons alsjeblieft helpen de boodschap van het evangelie nooit en te nimmer te vergeten? Maak ons, als er maar enige vorm van vergeetachtigheid optreedt, wilt u ons dan met de Heilige Geest indachtig maken waar we vandaan komen? Wilt u ons dan helpen om te rusten in het volbrachte werk van Christus? Help ons te leven vanuit de verlossing van het Lam. Help ons om nederig te blijven, zachtmoedig van hart. Ook voor degenen die afgevallen zijn van het geloof. Ook voor degenen die waar hun geloof schipbreuk hebben geleden. Ook voor degenen die nog nooit zijn in aanraking zijn gekomen met het evangelie. Ook met degenen die in een ander geloof geloven. O Heere, help ons om nooit te veroordelen. Maar geef ons genade om ze te brengen bij het kruis. Geef ons genade om ze de boodschap van het evangelie uit te leggen. Heere, zodat ze zich niet veroordeeld voelt, maar overtuigd voelt van zonde. En ook de toevlucht zullen nemen tot Christus. Heere, ik wil bidden dat u ons helpt. Heere, te blijven bij de eenvoud die er is in Christus Jezus. Heere, ik zie er zo naar uit wat u verder gaat doen in ons midden. Dat u de liefde voor Christus dieper komt op te wekken. Dat u de liefde voor Christus dieper aan ons hart komt te verklaren. Ja, dat Christus ons meer en meer zal worden, Heere. Heere, wilt u elke angst, elke vorm van teleurstelling, elke vorm van fatalisme, wilt u ons daarvan verlossen. En wilt u ons helpen te geloven dat de Heilige Geest Gods liefde in ons hart heeft uitgestort, die alle vrees uitdrijft. Ja, wij hebben een geest ontvangen van liefde, kracht en bezonnenheid. Dank u wel voor deze genade. Dank u wel. Dank u wel. Amen.